Na de preek willen we met elkaar zingen lied 429. De tekst waar deze preek over gaat, die vinden we in Lucas 18. En daarvan de eerste 8 versen. Jezus vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was dus een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog een keer aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Toen ooit eens aan een kind werd gevraagd of God zijn gebedje had verhoord, zo vertelt Okke Jager, dat was in de vorige eeuw bekende predikant en ook een schrijver van veel boeken, toen was het antwoord van dat kind op die vraag kort maar krachtig: ja, hij zei nee. Dat is natuurlijk een prachtig antwoord, hè? Niet krijgen waar je om gevraagd hebt en er toch van overtuigd zijn dat God het gebed verhoord heeft. Dat is nou wat je noemt een sterk geloof. Het antwoord van dat kind was inderdaad kort, maar krachtig. Maar ik denk niet dat de stelligheid die er uit dat antwoord sprak, dat nou kenmerkend is voor het gebed in onze tijd. Wij hebben eerder te maken met een soort verlegenheid met het gebed. Professor Versteeg, die heeft dus een boek geschreven over het gebed volgens het Nieuwe Testament. En het laatste hoofdstuk heeft als titel meegekregen: is bidden vandaag nog mogelijk? Is bidden vandaag nog mogelijk? Gelukkig geeft hij een positief antwoord, maar het zegt wel iets over de moeilijkheden rondom het gebed in onze tijd. In heel wat boeken en publicaties is dit onderwerp besproken, hè? De moeite van de moderne mens met het gebed. En er is gezegd dat dit komt omdat de samenleving zo veranderd is. Wij zijn niet meer afhankelijk van God zoals vroeger, toen de wetenschap en de techniek nog niet zo ver ontwikkeld waren. Wij kunnen het nou allemaal wel zelf voor elkaar krijgen in onze maakbare samenleving. Dus waarom zou je nog bidden? Maar telkens dringt toch wel weer het besef door dat deze onafhankelijkheid relatief betrekkelijk, heel erg betrekkelijk is. Er hoeft maar iets te gebeuren. Een ziekte, een ongeluk, een sterfgeval, een ramp, een oorlog. Of we beseffen tot op het bot dat wij afhankelijke mensen zijn. Ik herinner me de oorlogsjaren 43-44. De kerken zaten stamp en stampvol. Het gebed daar was een heel belangrijke zaak. Bidden om vrijheid, bidden om vrede, bidden om eten. Ik hoor vader thuis nog zeggen, er waren weer heel wat mensen in die kerk die je anders nooit ziet. Een goede zaak op zich natuurlijk. Maar 4 weken was de bevrijding oud. En toen zag je degene die je voorheen niet zag, die zag je toen ook niet meer. Het gevaar in het bestaan was geweken. Maar het bestaan blijft, ook in onze moderne samenleving, een bedreigd bestaan. Nee, de reden van onze verlegenheid met het gebed ligt dan ook ergens anders. Ik vermoed dat het veel meer te maken heeft met het persoonlijke. Met het gevoel. Het gevoel dat God ver weg is. Dat hij niet werkelijk iets doet met onze vragen. Het gevoel dat hij maar niet ingrijpt en ons te hulp komt. Het zijn de bekende waarom-vragen. Waarom is er oorlog? Waarom is er honger? Waarom is er onvrijheid? Waarom ziekte? En veel mensen herkennen zich daarom in de woorden van die bekende schrijver Franz Kafka. Die omschreef de hemel als een koperen schild tegen hem die er hulp van verwacht. En dat gevoel is bij heel veel mensen gaan leven. Dat het gebed niet verder komt dan het plafond. En dat de hemel gesloten is voor onze vragen. En ja, uiteindelijk kom je dan terecht bij een totale crisis van het gebed. En een zeer schrijnend voorbeeld daarvan is die predikant die in een preek over het gebed begon met de woorden: gemeente, ik neem aan dat u, net als ik, ook niet meer bidt. Zo ver kan het komen. Het verlegenheid rondom het gebed. Dat je uiteindelijk niets meer van God verwacht. En dus ook niet meer de moeite neemt om het te vragen. Want de hemel is een koperen schild voor hem die er hulp van verwacht. Het zou goed kunnen dat die verlegenheid met het gebed samenhangt met vragen rondom gebedsverhoring. Grof gezegd, God reageert niet of lijkt niet te reageren, dus waarom zou je bidden? Kijk, gemeente, en dan kun je Lucas 11 aanvoeren, waar toch letterlijk staat, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Daar staat toch maar letterlijk dat God het gebed wil verhoren. Bid en u zal gegeven worden. Hoe kan het dan? Hoe kan het dan dat we in onze ervaring vaak voor een dichte deur staan? Een dichte deur die niet open gaat. Hoe hard en hoe vaak we ook kloppen. En daarom, ik denk niet dat het niet voor niets is geweest dat Jezus nog meer heeft gezegd over het gebed dan alleen deze woorden in Lucas 11 die we gelezen hebben. In Lucas 11, daar vragen de discipelen: Heere, leer ons bidden. En dan volgt het gebedsonderwijs van de heiland met onze vader. Maar in Lucas 18, daar vinden we een vervolg hierop. Je zou bijna zeggen deel 2 in het gebedsonderwijs van de heiland. Een gebedsonderwijs voor gevorderden. Kun je zeggen, want Jezus gaat in Lucas 18 een stap verder dan in Lucas 11. In Lucas 18 sluit hij heel sterk aan bij de ervaring. In vers 1, we hebben het gelezen, staat het doel van deze tweede les in het bidden. Jezus sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Altijd bidden en niet verslappen. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder dat hij dit zegt, want dat betekent dat onze heiland onze moeite met het gebed heeft gezien. Want hij heeft het over altijd bidden en niet verslappen. Blijkbaar zag Jezus dat bij zijn discipelen. Hè, dat die eerste les in het bidden gevolgd moest worden door een tweede. Dat hij hen niet alleen moest leren bidden, maar hen ook moest leren om te blijven bidden. En uit Lucas 18 mogen wij aflezen dat onze heiland onze moeite met het gebed heeft gezien. Hij kent ons gevoel dat de hemel gesloten lijkt te zijn. Als we even verderop in de geschiedenis Jezus aan het kruis zien hangen, wat zegt hij dan onder andere? Vader, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dichter kan de hemel voor Jezus op dat moment niet geweest zijn. En daarom hoeven we ook niet weg te vluchten voor onze verlegenheid met het gebed. We mogen die verlegenheid in alle openheid uitspreken en op tafel leggen, want Jezus zelf maakt dit onderwerp bespreekbaar. En hij is ook degene die ons uit die verlegenheid wil halen en ons wil laten zien hoe we toch kunnen volhouden. En dat doet hij door de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter te vertellen. We hebben het gelezen, de hoofdpersonen in deze gelijkenis zijn een weduwe en een rechter. Een weduwe was in die tijd iemand die op allerlei manieren op de rand van het bestaansminimum leefde, hoor. Geen echtgenoot, geen kinderen, geen pensioen, geen AOW, geen bijstand, geen subsidie, niks. Geen echtgenoot, geen bescherming. In het Nieuwe Testament vinden we 3 dodenopwekkingen. En een van die 3, dat is de opwekking van die jongeling van Nain. En hij is de zoon van een weduwe. In dat verhaal staat dat Jezus met ontferming over haar bewogen is. En nadat hij haar zoon heeft opgewekt, wat staat er dan? Dat hij hem teruggaf aan zijn moeder. Blijkbaar was die opwekking uit de dood in de eerste plaats voor die weduwe bestemd, die door de dood van haar zoon uiterst kwetsbaar was geworden. En die opwekking uit de doden laat, net zoals vele andere wonderen, zien dat Jezus opkwam voor de zwakken in onze samenleving. Maar ja, die weduwe in de gelijkenis, die staat helemaal alleen. Ze heeft zelfs geen zoon. Ze heeft niks meer. Helemaal niks om op terug te vallen. Ook geen familie. Maar gelukkig was er in Israël altijd nog de rechterlijke macht. En die rechterlijke macht moest opkomen voor de zwakken in de samenleving. De rechters moesten opkomen voor het recht van de zwakken. Maar in die stad van de weduwe is een rechter die deze taak helemaal verwaarloost. Hij wordt getypeerd als een harteloos iemand. Hij bekommerde zich niet om God of gebod. Hij stoorde zich aan geen mens. En als die weduwe recht komt vragen tegenover haar tegenpartij, op de een of andere manier is ze blijkbaar in een rechtszaak verwikkeld, ja, dan krijgt ze te maken met deze rechter, die haar op geen enkele manier te hulp komt. Ach ja. Het is een vrouw zonder macht, zonder invloed. Wat zou die van haar te duchten hebben? En zo blijkt zelfs de laatste strohalm die ze heeft haar te ontvallen. Nou, je kunt goed begrijpen daarom dat ze bij die rechter blijft aankloppen en blijft vragen en eisen om hulp waar ze recht op heeft. Die rechter, dat is haar enige hoop. Telkens stuit ze op de onwil van die man. Dan moet je je even realiseren op dit punt dat het een gelijkenis is. Jezus vergelijkt God met het toppunt van ontaarding. Dat wil zeggen, niet passend bij zijn aard. Een onrechtvaardige rechter. En recht en gerechtigheid waren en zijn nog steeds de pijlers van de samenleving. De rechters, die zijn de vertegenwoordigers hiervan. Zij symboliseren het goddelijke recht op aarde, hoor. In de profeten, als je die naleest, wordt er dan ook niet mals gesproken over het vertrappen van het recht in Israël. En dat wordt Israël erg zwaar aangerekend. Wat lees je in Amos? Daar zegt die profeet dreigend: O zij die het recht in bitter leed doen verkeren en de gerechtigheid ter aarde neerwerpen, dat wil zeggen zich er niet aan storen. En verder zegt hij: want ik weet dat uw overtredingen vele zijn en uw zonden talrijk. Gij die de rechtvaardige bang maakt, losgeld vraagt, omkoopgeld vraagt en niet wil luisteren naar de armen in de poort. Je moet weten dat in de poort van de stad, daar werd altijd recht gesproken. Nou, en op dit kwaad volgt dan Gods oordeel. Ook prediker noemde dit kwaad. En prediker zegt dan verbijsterd: voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats van het recht. Die poort. Daar heerste het onrecht. En de plaats die de gerechtigheid inneemt. Onrecht. Een onrechtvaardige rechter, dat is het toppunt van ontaarding. Het toppunt van niet behorende bij zijn aard. In het denken van de Israëliet. En dat geldt eigenlijk bij ons ook zo. Slechter kan het niet. En als de rechter in die gelijkenis toch die weduwe tegemoet komt, wel, dan wordt hij daarmee niet een rechtvaardige rechter, hoor. Want kijk nou maar eens naar het motief. Kijk nou maar eens naar het motief dat hij noemt. Hij is bang dat die weduwe hem tenslotte komt slaan. Hij is alleen maar bang om zijn gezicht te verliezen. Hogere motieven of een rechtsbesef. Ach, speelt geen enkele rol bij die man. Hij denkt puur egocentrisch. Hij denkt puur aan zichzelf. En dan zegt Jezus. Dan zegt Jezus: hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. Hoor hoe zo'n onrechtvaardig en slecht iemand toch het goede doet. Hoeveel te meer zal God die rechtvaardig is, zijn uitverkorenen recht verschaffen. Gemeente, de gelijkenis van de rechter en de weduwe, die is erop gericht dat wij ervan overtuigd raken dat God door alles heen en door alles wat hij is, gedreven wordt om ons het goede te geven. De boodschap is: als zelfs zo'n onrechtvaardige rechter, die zich nergens iets van aantrekt, als hij uiteindelijk toch het goede doet, hoeveel te meer zal God, die volmaakt goed is, het goede geven aan zijn kinderen. Opnieuw, Jezus weet precies wat onze moeilijkheden zijn, hoor. Hij heeft het over dag en nacht roepen tot God. Hij heeft het over het gevoel dat God niet luistert en ons maar laat wachten, alsof we tegen een koperen hemel bidden. Hij kent het gevoel dat God ons als een onrechtvaardige rechter behandelt. Hij heeft het over mensen die bij God horen, uitverkorenen. Mensen die vragen om recht, om het goede. Zo bidt Jezus ons op het hart dat God wel degelijk ons gebed verhoort. Ook al duurt het lang, ook al duurt het lang. Hij zal ons geven waar we recht op hebben. Hij laat ons niet wachten. Ja, gemakkelijk om dat te aanvaarden, is het niet, hè? Zo zijn we hier bij les 2 van het gebedsonderwijs van Jezus. Maar, als Jezus zegt: ik zeg u, dat God hun spoedig recht zal verschaffen. Als hij dat zegt, dan wordt bidden zinvol. En wordt gebedsverhoring een realiteit. Soms krijgen we precies waar we om vragen. Maar vaker gaat het om gebedsverhoring in de zin van dat kind. Hè, dat gevraagd werd of God zijn gebedje had verhoord en die zei ja, hij zei nee. Tja, misschien zegt God nee. Misschien zegt God nog niet. Misschien zegt God niet op deze manier. En die laatste mogelijkheid, die leerde Monica kennen. Monica, dat was de moeder van de latere kerkvader Augustinus. Ze bad voor haar zoon. Laat mijn zoon toch alsjeblieft nog naar Italië gaan, want dan zal die afdwalen. En ze bad dat dag en nacht. Augustinus ging toch. Het leek alsof het gebed niet verhoord werd. En uitgerekend in Italië ontmoette hij de juiste mensen en werd hij bekeerd om tot een zegen van heel veel mensen te worden. En ik denk dat wij, als we ons leven nou eens nagaan, dat ook in ons leven gebeden zijn verhoord op een manier die we niet verwacht hadden. In Lucas 11 staan die woorden letterlijk. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. God houdt ons met die belofte niet voor de gek hoor. Hij komt die belofte wel degelijk na. Maar de vraag is, wat zal ons gegeven worden? Wat zullen we vinden? Welke deur zal voor ons open gedaan worden? En Jezus zegt in hetzelfde gedeelte, indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel, de Heilige Geest, Matthäus noemt dat het goede, geven aan hen die hem daarom bidden. En dat is het recht dat God ons als rechtvaardige rechter geeft. De Heilige Geest, het goede uit de hemel. In feite zijn er daarom ook geen gebeden die niet verhoord worden. We krijgen met elk gebed de Heilige Geest. Het is een geest die ons begeleidt naar de volkomen vervulling van ons recht. Daar eindigt de gelijkenis in Lucas 18 ook mee, hè? Met de wederkomst, de volkomen vervulling. Wanneer Jezus zegt, doch als de Zoon des Mensen komt, zal die dan geloof vinden op aarde? Daar kijkt de hemel met spanning naar uit. Of wij het geloof vasthouden. Het geloof dat ons door de Heilige Geest gegeven wordt. Als je vasthoudt aan het geloof in God. En als je blijft geloven in de vervulling van zijn belofte. Ja, dan kun je het bidden volhouden. Ook als niet zichtbaar wordt waar je om bidt. Dan kun je er vrede mee hebben. Als God zegt nee of nog niet of niet op deze manier. Maar laat ik dat tot slot zeggen. Als het gebed de ademhaling van het geloof is, zoals het gebed wel eens genoemd wordt, hè, de ademhaling van het geloof. Ja, dan kan het gebeuren. Dan kan het gebeuren dat je niet meer op eigen kracht kunt ademen. Zoals iemand met brandwonden in een ziekenhuis niet meer op eigen kracht kan ademen. Iemand die op de intensive care ligt vanwege zijn hart. Iemand die in coma ligt. Iemand die dement is. In zo'n situatie komen we aan de beademing van de Heilige Geest. De Heilige Geest die onze zwakheid te hulp komt. En voor ons bidt en voor ons pleit. Zo zegt Paulus het in Romeinen 8. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Heilige Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, God die de harten doorzoekt, die weet de bedoeling van de Geest. dat hij namelijk naar de wil van God in alle situaties voor heiligen bidt. Amen.